er niet te vertrouwen is. Jezus de veroordeelde. En zo krijgt Pilatus dus een grote rol met naam en toenaam staat hij in de 12 artikelen. Voortaan alle eeuwen, overal waar christenen samenkomen en belijden met de 12 artikelen. Daar zit ook iets aan van, het is toen en daar gebeurd, bij Pontius Pilatus. Historisch. Dat is een kant van de zaak die de catechismus laat liggen. Daar heeft de catechismus het niet over. Maar ik denk dat het voor ons, voor onze tijd wel belangrijk is om dat te onderstrepen. Om vast te houden, het is niet zomaar een verhaal. De Bijbel is niet vol verhalen. Een verhaal over Jezus. Zo kun je de Bijbel lezen. De belijdenis van de kerk leert ons ook hoe je de Bijbel moet lezen. Je kunt de Bijbel lezen als een serie verhalen, prachtige verhalen. Oerverhaal over mens zijn, over het leven. De mythe waarin je leven verhelderd wordt. Een soort volksverhaal over het bestaan. En dan zit er best heel veel diepzinnigheid in. Want ja, we zitten allemaal met dat je beschuldigd kan worden, dat je onrecht overkomt, dat je straf krijgt. Dat dingen heel anders gaan dan je eigenlijk wilde, want niemand wilde dat Jezus, en zeker Pilatus wilde niet dat Jezus veroordeeld zou worden, maar dat het dan toch zo gaat, ja, dat is allemaal wel herkenbaar zo in het algemeen. Daar weten we allemaal wel iets van. Zo kun je het ook lezen, dat gebeurt bijvoorbeeld in de Passion. Ik wil dat niet afserveren, de bedoeling is natuurlijk goed om laagdrempelig over het evangelie, het lijden van Jezus te vertellen. De Passion is een groot toneelstuk dat opgevoerd wordt op het plein van een stad, uitgebeeld. En dan zie je het voor je, wat er allemaal gebeurt. En dat, ja, dat raakt mensen. Ja, dat is ook wel te begrijpen, want dat raakt aan hele diepe gevoelens van onmacht. En van lijden en van oneerlijkheid. En verdriet, als je Jezus zo ziet lijden, ja, dat roept van alles op. En zo komt het eigenlijk ook heel dichtbij. De ervaring van veel mensen is, zo komt het heel dichtbij. Zo wordt het herkenbaar. Daar kun je als mens wel over meezingen. Of die zanger nou zelf gelovig christen is of niet. Maar dat maakt eigenlijk niks uit. Dus dan staat Jezus symbool voor alle ellende die we allemaal elke dag ervaren. En dan raakt het aan, ja, wat mensen allemaal op hun ziel hebben. En we hebben allemaal gekneusde ziel. Dus er is van alles gebeurd in je leven. En er zijn allerlei gevoelens. En die worden dus wakker geroepen, geactiveerd. Nou, dat op zichzelf mag dat wel, denk ik. Als je maar weet wat je doet. Dat mag wel. Alleen, het zegt niet zo heel veel. Het zegt in ieder geval niet wat het evangelie bedoelt. Want ja, laten we wel zijn. Er zijn zoveel mensen aan een kruis gehangen. De Romeinen deden niet anders. En dat gebeurt overal op aarde. Dat mensen op een oneerlijke manier beschuldigd worden en dat er doodstraffen worden uitgevoerd die nergens op gebaseerd zijn. Zo'n Navalny die wordt zomaar vergiftigd. En als Trump denkt dat er ergens een boot met drugs vaart, dan bombardeert hij dat gewoon. Zoveel mensen omgekomen. Dat gebeurt overal in de wereld. Dus inderdaad heel herkenbaar. Maar de belijdenis zegt, ja, zo kun je het lezen, maar het gaat er nou juist om dat het niet herkenbaar is. Het is Jezus en hij is zo vreemd. Hij komt bij God vandaan, die vlees geworden is, geleden heeft onder Pontius Pilatus. Er heeft op de wereld nooit iemand zo geleden als Jezus. Dat zie je natuurlijk niet als je alleen maar naar de buitenkant kijkt. Dan zie je hoe hij lijdt aan het kruis. Maar het gaat om de binnenkant van dat lijden. Kijk je daarna, dan gebeurt er iets dat niet altijd en overal gebeurt. Integendeel. Dat lijden van Jezus, dat is juist iets eenmaligs. Het is niet een diepzinnig verhaal, maar het is een unieke daad van God. Hij grijpt in de geschiedenis. Hij geeft zijn zoon en hij zendt hem onder het oordeel van Pontius Pilatus. Toen en daar. En daarmee is de loop van de geschiedenis verlegd. In de hele 12 artikelen gaat het natuurlijk over de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar er komen ook twee mensen in voor. Maria aan het begin en Pontius Pilatus aan het eind van zijn leven. En dat wil zeggen, het is in onze geschiedenis en in onze wereld vastgelegd wat God doet. Het is niet een zweverig iets, maar het is toen gebeurd. En voortaan is heel die wereldgeschiedenis, die is gericht op Jezus. Hij is het centrum. Alles hangt van hem af. En heel die wereld moet zich ook een houding vinden tegenover Jezus. Je moet iets met het evangelie. Zo lees je de Bijbel. Ik moet er iets mee. Dus niet alleen maar wat er allemaal precies gebeurt. Wie was Pilatus? Welke soort Herodes was dat? Dat zijn de weetjes. Maar dat je de Bijbel leest, die grijpt mij aan en nu moet ik iets. Onder Pontius Pilatus. Die heeft hem veroordeeld. Dat is een heiden. Je moet voorzichtig zijn om te zeggen, ja, de Joden hebben Jezus verworpen. Pontius Pilatus, een heiden. Maar de Joden hebben wel een aandeel, de Joodse leiders. Zij hebben hem opgepakt. Hij zegt dat hij de Zoon van God is. En daarmee maakt hij zich aan God gelijk. Zoon van God betekent dat je aan God gelijk bent. En dat is natuurlijk overtreding van de wet van Mozes. Want de wet van Mozes zegt, de Heere uw God is één. En u mag geen andere goden hebben. Het Sanhedrin trekt zijn conclusie. Wij hebben verder geen getuigen nodig, zeggen ze, want we hebben het zelf uit zijn eigen mond gehoord. En hij moet gedood worden. Nou ja, daar zal Pilatus niet van onder de indruk zijn. Pilatus heeft helemaal niks met de wet van Mozes. Pilatus heeft sowieso helemaal niks met het Joodse volk. We weten uit allerlei bronnen en ook uit de Bijbel zelf dat hij het maar een heel raar volk vond. Hij snapte er helemaal niets van. Hij was door de keizer daar neergezet en hij zat er maar mee. En die wet van Mozes en dat geloof van de Joden, dat interesseert hem helemaal niets. Hij heeft alleen maar minachting. Als hij kan, zal hij de Joden jennen en vernederen. Nou, dat weet het Sanhedrin ook wel. Ze hoeven daar niet mee bij Pilatus te komen. En daarom gaan ze naar Pilatus met een andere beschuldiging. Tegen Pilatus zeggen ze, het is een politieke kwestie. Deze Jezus is staatsgevaarlijk. Hij ondermijnt het gezag van de keizer. Hij zegt tegen de mensen dat je geen belasting moet betalen. Hij zegt dat hij koning is. In plaats van de keizer in Rome. Hij werpt zich op als een leider van een guerrilla-beweging. Nou ja, Pilatus weet natuurlijk best dat dat allemaal onzin is. Die kijkt daar doorheen. Alleen het Romeinse recht, dat verplicht hem om alles keurig volgens het boekje te doen. Dat betekent hoor en wederhoor. En als officiële staatsdienaar moet Pilatus dus, ja, Jezus ondervragen. En hij moet er iets mee. En hij is dan ook al erg gelukkig dat hij de zaak kan doorschuiven naar Herodes. Die was net die dagen in Jeruzalem. En Pilatus denkt en zegt ook, nou, laat Herodes maar zeggen wat er moet. Herodes, die heeft nog half om half Joodse roots. Die begrijpt het tenminste nog een beetje hoe het zit. En zo wordt Jezus naar Herodes gebracht. En Herodes staat er, was blij dat hij Jezus zag. Want ja, Herodes die had al zoveel over Jezus gehoord. Hij was best nieuwsgierig en Jezus kon tekenen doen. Zou Jezus ook niet een teken voor Herodes kunnen doen? Maar Jezus zegt niks en dat wordt ook helemaal niks. En Herodes komt ook niet verder en die laat het bij een bespotting. Hij hangt Jezus een mooie jas om. En hij zegt, nou, heuse koning, koning van de Joden. En zo stuurt hij hem terug naar Pilatus. Pilatus en Herodes werden vrienden op die dag. Nou gemeente, zo wordt het dus gesold met Jezus. Hij wordt van hot naar her gestuurd, want niemand wil zijn vingers eraan branden. Want ja, hij is onschuldig. Herodes zegt het ook, zegt Pilatus tegen de Joodse leiders. En ook ik vind geen schuld in hem, het staat er wel 2 of 3 keer. Dus ik zal hem straffen en hem loslaten. Dat is ook al vals natuurlijk, want als Jezus onschuldig is, hoef je hem ook niet te straffen. De belijdenis van de kerkgemeente helpt ons. Wat lees je nu eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de boodschap van die hele geschiedenis? En dan is het punt, de wereldlijke rechter, die heeft hem officieel voor onschuldig verklaard. Jezus had ook heel gemakkelijk ergens in een achterafsteegje doodgeslagen kunnen worden. Of ze hadden hem kunnen vergiftigen. Of stenigen, dat deden ze met Stefanus. Maar zo is het allemaal niet gegaan. Jezus doorloopt de hele route van een officiële rechtszitting met verhoren en al. En ook met de mogelijkheid om zich te verweren. Hoor en wederhoor, Jezus mag zelf ook zeggen wat hij ervan vindt. Zo is het gegaan. En dan zegt de belijdenis van de kerk, die helpt ons, die zegt het niet zomaar. Maar dat betekent dus dat Jezus officieel onschuldig is verklaard. Hij is wel veroordeeld, maar niet als een opstandeling. Niet voor omdat hij een of ander ideaal had, omdat hij geweld in de zin had, daarom niet. Maar hij is veroordeeld terwijl hij helemaal zonder zonde was, zonder schuld. En eigenlijk door dat optreden van die wereldse, die aardse rechter heen, daar handelt God. God zelf, zijn handelen zit helemaal verweven door het oordeel van Pontius Pilatus heen. Op een manier die voor ons verborgen is. Wij zien alleen maar de buitenkant, je ziet wat er allemaal gebeurt. Maar God is daardoorheen aan het werk. Op de Pinksterdag zegt Petrus, dan kijkt hij terug en zegt hij, het is allemaal zo gegaan volgens het vaste raadsbesluit van God. Handelingen 2 vers 23. Volgens het vaste raadsbesluit van God. Zo wordt hij onschuldig verklaard. De hele wereld kan het horen. Herodes en Pilatus zijn het erover eens. Het beroemde Romeinse recht bevestigt het. En het is dus onweerspreekbaar. Het is evident. En daardoorheen klinkt het evangelie. Daardoorheen spreekt God. Hij is onschuldig, maar hij is toch veroordeeld. Niet omdat hij iets verkeerd had gedaan, maar omdat wij iets verkeerd hebben gedaan. Niet door zijn zonden, want die had hij niet, maar om mijn zonden. En die heb ik maar al te veel. Door die uitspraak van Pilatus heen mengt zich het oordeel van God over mij. Zo heeft Christus ons bevrijd van het oordeel van God. Zo staat Christus in mijn schoenen. Want daar staan wij onder dat strenge oordeel van God. Je wordt gedaagd. Ieder moet rekenschap afleggen van wat je hebt gedaan. En wat je hebt nagelaten te doen. En dan kun je jezelf niet vrijpleiten. Vergis je niet. Maar daar is Christus. Dat is die vrolijke ruil waar Luther over gezongen heeft. Dat strenge oordeel van God dat mij treft, dat draagt Christus in mijn plaats. Want in dat strenge oordeel van God kan ik niks zeggen. Ik sta daar met een mond vol tanden. Maar dan spreekt Jezus. Voor Pilatus zweeg hij, om dan te kunnen spreken. Hij voor mij, om dan te zeggen, Vader, ik ken deze zondaar. En ik stond voor hem of haar in het oordeel, voor Pilatus. En nu vraag ik vrijspraak. Nu sta ik borg. Dat is belangrijk, gemeente. Die niet populair. Veel mensen willen er helemaal niet over nadenken. Streng oordeel van God over je leven. Dat zal toch zo vaak niet lopen. Of daar moet je gewoon niet al te veel mee bezig zijn. En God is toch liefde, dat komt allemaal wel goed. Maar het evangelie zegt, dat is nou juist het punt waar je het wel over moet hebben. Tussen God en jou. Dat is nou net de kern van het hele kerk zijn. Daarom zitten we hier. Anders zouden we onszelf wel redden. Daarom zitten we nou juist hier. En we zitten hier niet als brave burgers. Maar als verloren mensen die gevonden zijn. Als veroordeelde mensen die leven van vrijspraak. Zoals de dichter Gerrit Achterberg gezegd heeft. Christus is net als een koopman in oud roest. Hij vond ons langs de weg en heeft ons meegenomen. De belijdenis wil, gemeente, dat je heel goed leest in Lucas 22. Dat je leest hoe Christus veroordeeld werd. En als je hem zo leert kennen als de veroordeelde, dan zul je ook jezelf veroordelen. En dan zul je buigen en erkennen, ja, Heere Jezus, u bent ook voor mij in dat gericht gekomen. Ik heb u dat aangedaan. Ik kan het niet afschuiven op Pontius Pilatus. En zo breekt de overdenking van het lijden van Christus, dat breekt elke vorm van fariseïsme. En fariseïsme, gemeente, dat zit heel diep in ons. Maar je overwint dat, je wordt daarvan bevrijd, als je weet, ik ben een mens die door Christus geliefd is. Een zondaar die opgeraapt is. Een opgepakte bandiet tegen wie de rechter zegt, de prijs is betaald en de straf is gedragen. U bent vrij. U kunt gaan. En dat brengt me, gemeente, bij het tweede. Vrijspraak brengt bevrijding. Want zo is het. Als je door Christus bent gevonden en door God bent vrijgesproken. Als God heeft gezegd, het is goed. Ik zie je aan in Christus. Dan ben je vrij. De Zoon zal u werkelijk vrij maken. Vrij voor God. Je leeft als een mens die het weet. In het oordeel van God ben ik vrijgesproken. Wie kan dan nog beschuldigingen inbrengen? Niet dat dat niet gebeurt. Er worden allerlei beschuldigingen ingebracht. Maar die breken op het volbrachte offer van Christus. Het is zelfs zo dat de vloek weggenomen is. Want Christus is gekruisigd. En wie aan een hout hangt, die is vervloekt. Dat zegt Galaten 3 vers 13. En Paulus heeft in Galaten 3 Deuteronomium 21 in de gedachte. Dat is een wetgeving uit de wet van Mozes. Als iemand was veroordeeld en hij moest gestenigd worden, dan werd hij daarna, na de steniging, opgehangen aan een paal. Maar dat mocht niet langer dan tot aan de avond toe. Want ja, dat is zoiets vreselijks. Dat is zo onrein en zo gruwelijk, zo onmenselijk. Dat mag niet blijven. Voor de zonsondergang moet zo iemand begraven zijn. Deuteronomium 21. En dat woord haalt Paulus naar voren. Een heel donker woord, de vloek. Trouwens, er staat in Genesis 3 niet dat mensen vervloekt zijn, maar dat de aarde vervloekt is vanwege de mens. Maar het paradijs valt wel op slot. En niemand krijgt dat nog open. En Jezus heft die vloek op. Omdat hij daarin gaat staan en daaronder gaat staan. Hij neemt dat op zich. Hij draagt dat op zijn rug. Hij komt erin om. Maar hij is opgewekt op de derde dag. Hij is sterker. Hij maakt de vloek ongedaan. Daardoor ben ik zeker, zegt de catechismus. Daardoor ben ik zeker. Let u daarop, op die toon. Er staat niet, nou ja, nou hoop ik maar en misschien. Nee, daardoor ben ik zeker. Doordat het zo geschreven staat. Ik heb het gelezen in Lucas 22. Ik heb mijn vinger erbij gelegd en gezegd, dat is ook voor mij. Daardoor ben ik zeker, als die taal van de zekerheid van het geloof wegraakt, gemeente, hoe komt dat dan? Zou het kunnen dat komt omdat je veel te veel bezig bent met jezelf? Je zit naar jezelf te kijken. En dan ga je wikken en wegen. Maar de zekerheid van het geloof die ankert buiten mijzelf in de beloften van God. Zou het kunnen zijn dat wij vaak niet zo zeker zijn omdat we de Bijbel zo niet lezen? Niet als evangelie, als directe aanspraak. We denken, dat is een oud boek van 2000 jaar geleden, dan gaan we eens in lezen. Nee, het is de sprekende stem van God hier en nu. Woord dat God aan u kwijt wil. In de levende verkondiging. Je leest. En ja, als je alleen maar de geschiedenis leest in Lucas. Dan ontgaat je de vrijspraak. En de vreugde. Over die vrijspraak. Want je laat het niet binnenkomen. Dat het geadresseerd is. Ook aan mij. Lees het. Kinderlijk. Aan het kruis is hij door God verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. En Jezus is niet gestenigd, hij is gekruisigd, de vloek gedragen. Bij Paulus roept dat een loflied op, vol aanbidding en verwondering. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, dat is zijn antwoord. Nou, dat zegt alles. Weg is de doem. Christus is het die gestorven is. En laat het daarbij blijven. En geeft de duivel geen kans om daar weer tussen te wroeten. Zekerheid van het geloof, dat mogen wij niet verdacht maken, gemeente. En je moet ook niet denken dat die zekerheid van het geloof ontstaat als je je meer inspant om echt goed te gaan geloven. Dat wordt helemaal niks. Het geloof is in zichzelf zeker. Het geloof heeft niet zekerheid, maar het is zekerheid. Namelijk dat het betrouwbaar is wat God heeft gezegd. Geloof zonder zekerheid, dat bestaat helemaal niet. Geloof is altijd zeker. Het is ook altijd aangevochten. Het is een aangevochten zekerheid, maar het is altijd zeker. Namelijk dat Christus voor mij instaat. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Ook als mensen mij beoordelen. En, want die vinden allemaal wat. Die praten wel, er wordt genoeg gekletst over je. De een vindt dit en de ander vindt dat. Dat je weet, ik sta in de vrijheid die God mij heeft gegeven. Door Christus. Ook als de mensen mij beoordelen, maar ook als God mij oordeelt. Als je dat weet, als je vroeger zeiden ze, als je kan sterven, dan kun jij pas leven. En dat is ook zo. Als je weet dat je vrijgesproken bent, ja, dan kun je leven. Dankbaar en vrolijk. En dan zing je het dak van het huis af. Dan ben je vrij ook als je jezelf gaat beoordelen. Dat is ook zoiets naars. Dat gaat vaak ook helemaal niet goed. Ziet u, vrijspraak, dat is dat je in de vrijheid komt die God geeft aan zijn kinderen. Als er weinig van dat bevrijde leven is in de gemeente, dan komt dat omdat je die vrijspraak niet kent of niet diep genoeg kent. Misschien moet je nog meer daarin groeien. Verwortelen. Als je dat overslaat en daaromheen gaat, dan ga je doen alsof je bevrijd bent. Je werpt alle juk af. Het wordt een soort van zelfbevrijding. Daar kun je ook heel druk mee zijn. Maar echte opwekking, herleving van het geestelijk leven, dat begint met de verworteling, verdieping, de eenwording met Christus, de hechting aan hem. Dat doet de Heilige Geest. Gemeente, ik mag u verkondigen, als je jezelf kent als een vrijgesproken zondaar, dan ben je werkelijk vrij. Dan moet je niet meer gaan opvissen. Als God vergeeft, dan vergeet hij het ook. En het ligt op de bodem van de oceaan. Als je vrijgesproken bent door en voor God, als je voor zijn aangezicht leeft, dan ben je vrij. Dan kunnen je zonden je nooit meer inhalen. Dan vrees je voor geen mens wat ze je ook zouden willen aandoen. Dan weersta je de duivel en hij vlucht van je weg. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Dan loop je op het water, dan spring je over elke muur, dan breekt de ban van de schuld en dan mag je dienen. Vrij om God te dienen en je naaste. Zonder dat ooit de aandacht op jou wordt gericht. Dan ben je innerlijk vrij tegen alles wat je aanklaagt. En dat allemaal, gemeente, ben je ook onmiddellijk kwijt. Zodra je op jezelf ziet. En dat doen we steeds. Dan tellen we onze knopen. Hoe ver ben ik al? En dan kijk je naar je zonden. Dan kijk je naar de golven. Dan kijk je naar de mensen. En je zinkt in de diepte. Die zekerheid van het geloof, dat is niet mijn prestatie. Maar dat ligt helemaal vast in Christus. Hij alleen. Maar dan ligt het ook vast. Vaster kan niet. Verankerd. Zelfs tot in de eeuwige verkiezing van God toe. Dat is de vertroosting. En daarom zegt Paulus, ik wil helemaal van niks anders weten dan alleen Christus, de gekruisigde. En daarom zeggen wij tegen de duivel en tegen onszelf en tegen de wereld, in het kruis van Christus zal ik eeuwig roemen. Amen. Gemeente, wij bidden voor de vakantie Bijbelclub met de kinderen die deze week begint. We bidden ook voor broeder Verburg van de Rigoletto. Zijn hele grote zorgen om zijn dochter. Hij is vanmorgen vergeten om dat te noemen. Vandaar dat we daar nu aan willen denken in onze voorbeden. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij weten dat u onschuldig bent. En toch bent u veroordeeld. Niet om uzelf, maar voor anderen. Voor uzelf was het niet nodig. Voor uzelf had u nooit naar deze wereld hoeven komen. U had niet gedoopt hoeven te worden door Johannes de Doper. U had niet gekruisigd hoeven worden. Want u bent volkomen rein en zonder enige zonde. En toch bent u veroordeeld en hebt de vloek gedragen. Hoe zullen wij dat ooit kunnen bevatten? Maar wij leggen het anker van het geloof in uw belofte. Dat wij daardoor vrijgesproken zijn. Met al onze zonden en met al onze schuld. Bewaar ons bij het belijden van uw kerk en bewaar ons bij uw woord. Mogen wij dat woord voortdurend horen en daarin uw stem horen en uw hart horen kloppen. Want u zoekt het verlorene om het te redden. En schenk ons, Heere, vrijspraak, zodat alles witter wordt dan sneeuw die vers op de aarde valt. En geef ons die vrede die alle verstand te boven gaat. En die vrijheid die ons doet juichen in u. We bidden voor elkaar, voor de kinderen die naar de vakantiebijbelclub zullen komen. Misschien zijn ze gewend en gewoon om uit de Bijbel te horen, maar misschien ook helemaal niet. En wilt u juist ook die kinderen bij ons brengen. En help alle die leiding geven en schenk uw zegen. En wilt u ook daar zijn. We dragen broeder Verburg aan u op, die zo'n grote zorgen heeft over de gezondheid van zijn dochter. Wat kan er zo opeens in het leven gebeuren? We bidden, Heere, voor alle die ziekte bij zich dragen, die het moeilijk hebben, die een kruis dragen van verdriet en zorg. Gaat u met ons mee. Houd ons vast. Laat niet los wat uw hand begon. Wat van u is, achtervolg dat met uw zegen. Gedenk uw kerk in ons land, alle die daarin leiding hebben te geven, dat ze gehoorzaam zijn aan u en aan uw woord, aan het belijden van de kerk, alle die leiding geven in de synode of die andere opleiden tot predikant, dienaar van het woord. Wij bidden, Heere, voor heel uw kerk wereldwijd, alle werk van zending en evangelisatie. Gedenk alle die lijden in Oekraïne, in Noord-Korea, op Cuba en zoveel andere plaatsen. Alles roept om uw komst. Verhoor ons gebed. Ga met ons mee deze week in. Geef, Heere, dat wanneer de boze komt om het evangelie weg te pikken, dat we dan bewaard worden door uw krachtige hand bij de dingen die u eenmaal hebt gedaan en die onwrikbaar zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 103 en daarvan vers 6. Psalm 103 vers 6. Gemeente, verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
U heeft geluisterd naar de kerkdienst vanuit de Sionskerk. Voorgangers dominee Verhoeven, predikantenkring van de IJssel. U kunt eventueel reageren op de uitgezonden kerkdienst. Belt u daarvoor naar de Sionskerk. Het telefoonnummer is 0180 515569. U luistert naar het programma De Kerk Spreken via de lokale omroep Primp. Tot 20:30 kunt u luisteren non-stop gewijde muziek. Daarna wordt er automatisch overgeschakeld naar Radio Rijnmond. Wij eten iedere zondag van harte welkom in onze kerkdiensten, in de Sionskerk of in de Reboldkerk in Krimpen aan de IJssel. Meer informatie over onze gemeente kunt u vinden op onze website www.krimpen.nl. Hier kunt u de dienst ook nog eens naluisteren. Bedankt u voor uw aandacht. Een goede avond toegewenst en natuurlijk graag tot een volgende keer.